Dankjewel, Rut. Goedemorgen, gemeente. Ik heet u van harte welkom deze eredienst hier in de Grote Kerk. Het is goed om elkaar weer te ontmoeten. Er zijn vanmorgen ook gasten in de gemeente. Hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. Ook iedereen die met ons meeluistert, via kerkradio of internet, hartelijk welkom. We voelen ons ook met u verbonden. Vanmorgen leidt professor Dr. De Reuver uit Waddinxveen de dienst. We mogen in deze dienst ook weer onze gaven geven. Er zijn 3 collectes. De eerste collecte is de diaconie-collecte, bestemd voor de stichting De Ondergrondse Kerk. De tweede collecte die we houden is bestemd voor de kerk. Deze collectes worden gehouden nadat we gezongen hebben na de preek. En dan is er ook nog een derde collecte. Die is bestemd voor onze wijkkas en wordt gehouden in de koffiehoek en bij de uitgang. Vanmorgen gaan de bloemen als groet van de gemeente naar zuster Anneke Huisman. Zoals gebruikelijk zoeken we een vrijwillige bezorger. Het adres staat op het kaartje aan de bloemen. Dan is er een bericht van overlijden. Maandagmorgen 6 januari is overleden broeder Age Leijseboer op de leeftijd van 69 jaar. De rouwdienst is morgen, maandag 13 januari, om 13:30 in de hervormde kerk Waaldijk 139 in Herwijnen. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aan de Peperstraat in Herwijnen. We bidden zijn vrouw Jenneke, kinderen en kleinkinderen Gods kracht en troost toe in dit verlies. Dan de komende diensten. Ook vanmiddag houden we als gemeente een eredienst. Onze wijkpredikant dominee IJzinga leidt deze dienst. En we rekenen erop om iedereen weer te ontmoeten om 16:45 in de Johanneskerk. Volgende week zondag hebben we 2 bijzondere diensten hier in de Grote Kerk. 'S Morgens zullen er 5 kinderen van de gemeente gedoopt worden. En 's middags is in plaats van dominee van Wolfswinkel de opening van de Week van het Gebed, waarin dominee IJzinga de meditatie zal verzorgen. De kinderen van de zonderschool hebben in december Psalm 118 vers 1 geleerd: laat ieder zeer een goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. Laten we die psalm met elkaar gaan zingen aan het begin van deze dienst. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heren en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 99, de versen 1 en 2. God is koning, hij sticht zijn heerschappij. En het tweede vers, God die recht gebood is in Sion groot. 1 en 2 van Psalm 99 en straks, na de wet en de samenvatting ervan, zingen we nog uit dezelfde Psalm 3 versen 6, 7 en 8. Nu 1 en 2. Wij horen nu de heilige wet des Heren en de samenvatting daarvan. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet lichtvaardig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere, de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echtbreken, ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus sprak, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere, onze God, is één, enig Heere. En ge zult de Heere uw God lief hebben, uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit. Ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten wij samen bidden. We wenden ons tot u, Heilige God, omdat u ons gezocht hebt en uzelf eerst tot ons gewend hebt. U was de eerste. En geen van ons kan dat zeggen. U was ons voor. Vanmorgen al. U was het eerst in de kerk. deed de deuren voor ons open als een teken van uw geopend vaderhart. Heilige God, u was ons voor toen u in ons leven kwam en ons in uw drievuldige naam gedoopt hebt, laten dopen in uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. En u was ons voor toen we onze eerste stapjes zetten. U was ons voor toen we de woordjes leerden spellen. Vooral toen we uw woord leerden spellen. Dat woord van u was ons voor. Het woord door God gegeven is voor ons tot leven. Het leven. We hebben dat samen gezongen, heren. En onder dat woord, waarin u ons verzekert de eerste te zijn en ook de laatste te zijn, onder dat woord mogen wij vanmorgen samen zijn. We zeggen u daarvoor dank, dat u ons en onze kinderen in dat woord hebt opgezocht, wilde onderwijzen, in het goede spoor leiden of ook weer terugbrengen als we ontspoord waren. We zeggen u dank, Heere, en prijzen uw naam, omdat u het woord aan ons gegeven hebt. Heere, het is van u. En dat betekent ook dat wij de sleutel er niet van hebben. Dat wij het niet open kunnen doen. Dat kunt u alleen vanmorgen. Wilt u dat ook doen, Heere, uit genade alleen? Als u altijd al de eerste was, wilt u dan ook vanmorgen zijn en ons hart ontsluiten en het woord ontsluiten, zodat het tot een ontmoeting komt tussen u en tussen ons. Heere, laat het hoge woord dat we vanmorgen willen overdenken en verkondigen zo laag tot ons neerdalen dat wij het verstaan, dat het ons aangrijpt, dat het bij ons binnenkomt en dat het ons moed geeft om te staan in deze wereld. Een wereld zo vol van verzet en van verleiding. Een wereld zo vol van spanning en bedreiging. O God, u weet in welke tijd we leven, maar geen tijd is voor u onbereikbaar, want ook in deze tijd kunt u bij ons zijn en hebt u beloofd bij ons te zijn. Dat hebt u ook gezegd, Heere Jezus, vlak voordat u wegging. Ik ben met u. Ik ga wel heen, maar dat is alleen om u een plaats te bereiden. En daar houd ik u in het hart en in het oog, in mijn voorbeden, in mijn zorg. Alle dagen ben ik met u tot de voleinding van de wereld. Heren, naar die voleinding zien we wel uit. Dat er een eind zal komen aan alle onrecht. Dat er een eind zal komen aan alle afkeer van u. Dat er een eind zal komen aan mensen die lijden naar lichaam en ziel. Heere God, laat dat vrederijk komen. U hebt het beloofd en u hebt het ook verworven, Heere Jezus Christus, door uw dood en opstanding. Daar hebt u toch alles nieuw gemaakt. We wachten erop, Heere. We wachten u in. En u hebt ons beloofd dat wie op u wacht dat nooit te vergeefs zal doen. Want u bent een man van uw woord. Heere God, wilt u bij ons zijn, bij degene die met ons meeluisteren. Wees op alle plekken waar uw woord vanmorgen open gaat, waar ook uw gemeente samenkomt, soms in heel barre omstandigheden, in gevangenschap, onder marteling misschien wel, en doodsdreiging. O God, laat geen van uw kinderen los en laat niets en niemand ze scheiden van de liefde van uw hart die in Christus Jezus is. Hoor ons gebed, Heere, wees bij ons in het luisteren en in het spreken. Zonder u kunnen wij niets doen. Maar zonder u hoeven wij ook niets te doen. We houden u aan uw woord. Amen. We lezen eerst een gedeelte uit Psalm 44. Ik wil de preek over Romeinen 8 En zo tegen het slot van Romeinen 8 wordt Psalm 44 aangehaald. Nu zullen we niet die hele psalm lezen, maar een paar hoogtepunten en een paar dieptepunten daarvan. En het gaat juist om dat dieptepunt, want dat wordt door Paulus aangehaald. Psalm 44, een wonderlijke psalm, zo zijn er meer. We beginnen hoog en dan ineens dan zakt de toon. Zo is het ook in 44. Het begint hoog. Voor de koorleider en onderwijzing van de zonen van Korach. O God, met onze oren hebben wij het gehoord, onze vaderen hebben het ons verteld. U hebt een werk gedaan in hun dagen, in de dagen van ouds. Gij hebt de heidenvolken met uw hand verdreven en hen, uw volk, geplant. U hebt de volken kwaad aangedaan, maar hen zich laten uitbreiden. Want ze hebben het land niet door hun zwaard in bezit genomen en hun arm heeft hun geen verlossing gegeven, maar uw rechterhand, uw arm en het licht van uw aangezicht, omdat u hen goedgezind was. Gij zijt mijn koning, o God, gebied volkomen verlossing voor Jacob. Door u stoten we onze tegenstanders neer. In uw naam vertrappen wij wie tegen ons opstaan. Want ik vertrouw niet op mijn boog, mijn zwaard zal mij niet verlossen, maar u verlost ons van onze tegenstanders, u maakt wie ons haten beschaamd. In God roemen wij de hele dag, uw naam zullen wij voor eeuwig loven. Niettemin hebt gij ons verstoten en te schande gemaakt, omdat u met onze legers niet oprukt. U doet ons terugdeinzen voor de tegenstanders. En wie ons haten, plunderen ons uit ten bate van zichzelf. U geeft ons over als schapen om op te eten. U verstrooit ons onder de heidenvolken. Nu vers 23. Maar om uwentwil worden wij de hele dag gedood. We worden beschouwd als slachtschapen. Word wakker. Waarom zou u slapen, Heere? Ontwaak. Verstoot ons niet voor altijd. Waarom zou het uw aangezicht verbergen, onze ellende en onze onderdrukking vergeten? Want onze ziel ligt neergebukt in het stof, onze buik kleeft aan de aarde. Sta op ons ter hulpe. Verlos ons omwille van uw goede tierenheid. Tot zover het psalmwoord. En nu Romeinen 8. Romeinen 8, vanaf vers 31. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar voor ons allen heeft overgegeven, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt, wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook is opgewekt, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Of benauwdheid? Of vervolging? Of honger? Of naaktheid? Of gevaar? Of zwaard? Zoals geschreven staat, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd, verzekerd, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Gemeente, ik wil het woord verkondigen uit Romeinen 8, vers 37... Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. En dat eerste woordje maar, dat laat al zien dat er iets aan vooraf gaat. En daar willen we ook aandacht aan besteden, uiteraard. 35 en 36, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard. En dan haalt Paulus die tekst uit aan die we gelezen hebben in Psalm 44, zoals geschreven staat. Want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We worden beschouwd als schapen voor de slacht. Tot zover de lezing van de tekst. Wij zingen nu twee versen uit Psalm 138, de versen 2 en 4. 138, 2 en 4. Gemeente, dat is wel heel hoog gestemd, hè? Meer dan overwinnaars zijn we. Aan het begin van het nieuwe jaar wensen we elkaar heil en zegen. Maar Paulus wenst niet, maar hij verzekert en verkondigt heil en zegen, overwinning, victorie. Meer dan overwinnaars. Nog niet eens zoals Martin Luther King dat zei en zong: We shall overcome, we shall overcome. We zullen overwinnen. Maar Paulus die gaat verder. We did overcome. We hebben al gewonnen. Het lijkt me een topervaring. Nou ja, ervaring, laten we zeggen een geloofstop. Ondanks alle ervaring en waarneming van de omstandigheden. Stellig een hoogtepunt van Paulus' zegenlied, Romeinen 8. Maar dat lied is echt meer gebaseerd op geloof dan op ervaring en gewaarwording. Moet u maar eens nagaan. Als je aan Paulus had gevraagd: Paulus, je zingt nou zo hoog gestemd, wij zijn meer dan overwinnaars, wat zie jij daar nou van? Wat merk je daar nou van, concreet, om je heen, in je eigen leven, het leven van de gemeente, van de wereld? Wat zie jij van de overwinning? Wat constateer je van? Dan krijg je een antwoord dat in schril contrast staat met de victorie en die triomf waarover die zingt. Want hoe ziet de voorhanden werkelijkheid er nou uit? Voor Paulus en rondom heen. Nou, dat verzwijgt hij niet. Verdrukking. Benauwdheid. Vervolging. Gevaar. Dat is nou niet om te juichen. Dat is meer om te huilen. Als je dat rijtje tot je door laat dringen, dan is dat toch, dan schieten de tranen in je ogen. Als het echt tot je door laat dringen. Tranen schieten in je ogen. Wat een ervaringen. En Paulus die weet het allemaal niet beter te typeren dan met een regel uit Psalm 44. Om uwentwil worden wij heel de dag gedood. We worden beschouwd als schapen voor de slacht. Kende u die Psalm 44 een beetje? U moet hem vandaag, als u even gelegenheid hebt, nog eens helemaal uitlezen. Dat is nou bepaald geen triomflied, integendeel. Dat is veel eer een klacht vanuit een nacht van verlies. En dan tegen de achtergrond van God roemrijke daden in het verleden. Hè? Ja, vroeger. Toen schonk Israëls God overwinning op overwinning. Zo begint de psalm. Wat een roemrijk verleden. En een roemrijke God. Maar dan halverwege. Je hebt het gemerkt, hè? Halverwege. Dan zakt de melodie een volle octaaf. En de toonsoort die gaat dan over van majeur in mineur. Maar nu. Toen ja, maar nu. In plaats van overwinningsroes, nederlaag op nederlaag, verbijstering, ontreddering. Hoezo? Nou, Israëls legers werden verslagen. Het volk te schande gemaakt. Een aanfluiting voor de vijand. Geknecht. Gehoond. beschaamd. Hoezo? Om uwentwil, roept de dichter. Om uwentwil. Puur omdat we bij u horen. Die psalm is een lied, jawel, maar dan bepaalt geen zegenlied, zou je zeggen, toch? Maar een klaaglied. Waarom verbergt ge uw aangezicht voor ons? Waarom vergeet u onze ellende? Waar is nu die herder van weleer? Die zijn schapen leidt, beschermt en voedt. Zou hij slapen?
Is wat? Ja, in de vertaling klinkt het nog voorzichtig, maar in het Hebreeuws staat er: waarom slaapt gij? Waarom slaapt gij? Staat er echt.
Gemeente, wanneer zou dit klaaglied door Israël gezongen zijn? Dat weet ik niet. Je komt er historisch gesproken eigenlijk niet precies achter. Je kunt er alleen maar naar gissen. En ik denk eigenlijk dat dat niet toevallig is. Weet u waarom? Wel, het gaat om een psalm die geldt voor alle tijden op de lijdensweg die Israël de eeuwen door al ging en gaat. Die psalm is een lied dat gezongen is en gezucht is en uitgekermd onder alle haat en willekeur die het godsvolk van de Joden overkwam. Met geen pen te beschrijven. De eeuwen door is die agressie op barbaarse en brute wijze botgevierd. Tot ze in de verlichte 20e eeuw het kookpunt bereikte in de zogeheten Endlösung der Judenfrage. De eindoplossing van het Joodse vraagstuk. Zoals dat postvatte in het verziekte brein van Hitler en Himmler en consorten. Gruwelijk. God geklaagd. Gods oogappel. Beschouwd als schapen voor de slacht en minder dan dat. Behandeld als voedsel voor de vernietigingsovens. Mechanisch. Massaal. Maar wat zongen de godsgetrouwen van dit gemartelde bondsvolk? Te midden van alle terreur en vertwijfeling klonk die psalm kreunend. Om uwentwil. De ganse dag gedood. Om uwentwil. Waarom? Om uwentwil was uiteindelijk het enige antwoord op die martelende vraag naar het waarom. Alleen maar omdat we het bij u horen, God van Israël. Gemeente, zo lag het al voor het oude Israël. Vanwege de band aan de Heere, de God van Israël. Antisemitisme is niet zomaar een vorm van racisme en rassenhaat. Maar het is ten diepste weerstand, opstand tegen de God van de Joden. Een demonisch verzet tegen de enige die de eeuwige is. Die ooit gezegd heeft en daaraan trouw blijft. Ik heb u bij uw naam geroepen, Israël, Jacob. Daar heeft God letterlijk tot zijn volk gezegd: gij zijt mijn, van mij, je hoort bij mij. Wel, zegt de duivel, omdat ik de hemel niet kan bestormen, zal ik die God kleineren in zijn volk. En daar wordt het en werd het, om Gods wil vernederd, gekrenkt, gedood. Maar gemeente, nu zijn wij voor het overgrote deel geen Joden, neem ik aan. En u bent me misschien al voor en u denkt, ja, maar Paulus die past dat psalmwoord van Israël toe op de christelijke gemeente. Die voor een groot deel ook niet uit Joden bestond. Schrijft het aan de Romeinen. Zullen Joden bij geweest zijn. Maar ook heidenen. Paulus past dat toe op de christelijke gemeente. Die regel die over Israël gaat. Die psalm. Ongetwijfeld. En u vraagt, mag dat zomaar? Nee, dat mag niet zomaar. Dat mag niet zomaar. Ik bedoel, dat spreekt allerminst vanzelf. Want daar schuilt een diep geheim achter. Paulus noemt dat een mysterium, een mysterie. Welk geheim is dat? Dat is het geheim van Gods heilsplan, waarin hij de heidenvolkeren zoals wij, die eertijds vervreemd waren van het burgerschap van Israël, nu door het bloed van Christus samen met Israël tot één volk en één lichaam heeft samengesmeed. De tussenmuur die scheiding maakt is weggebroken. Ja, de muur is gevallen. De vrede is getekend en wordt verkondigd aan ons die eertijds verre waren. En aan hen die van ouds al nabij zijn. Want door hem, zegt Paulus elders, onze Heere Jezus Christus, hebben wij beiden de toegang tot de Vader door één geest. Gemeente, dat is uiteraard geen reden om ons boven Israël te verheffen. Het tegendeel is waar. Er is alleen maar reden om Gods grensoverschrijdende genade in Christus te aanbidden. Samen met Israël, als de oudste broeder. Wat een voorrecht. Wij zijn bevoorrechte mensen. Ja, dat is waar. Maar er is ook nog wat anders. Wij delen als christelijke gemeente niet alleen in het hoge voorrecht van Gods verbondsvolk, maar ook in het lijden dat dit met zich meebrengt. Zoals Christus kruisweg destijds zijn schaduw vooruitwierp in de gang van Israël door de historie, zo tekent dat kruis zich af in de christelijke gemeente. Paulus laat het zien. Ook wij, schrijft hij als christgelovigen, uit Israël en de volkeren, wij delen in de tranen en in de tragiek van Israëls psalmisten en profeten en hun volk. En dan kijkt de apostel om zich heen naar zijn broeders en zusters in Korinthe en in Colosse en in Rome en in Filippi en noem maar op. Hij kijkt trouwens ook naar zijn eigen apostolische bestaan. En dan kan hij eigenlijk, zou je zeggen, maar één ding doen. Dat is zuchten. Huilen. Onder al die last van verdrukking en benauwdheid en bedreiging. En toch, dat doet hij ook hoor. Hij zucht op zijn tijd ook. Wij die de eerstelingen des geestes hebben, wij zuchten in onszelf. Zeker, dat ook. Maar dat is niet het enige. Hij zucht niet alleen, hij zingt ook. Hij zingt ook. Maar ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige wereld, hij kijkt verder dan zijn neus lang is. Hij heeft een radar die reikt tot in de eeuwigheid. Maar wij houden het daarvoor dat het lijden van deze nu-tijd, nu is maar nu, meer niet, niet opweegt tegen de heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden in de dan-tijd. Nu, maar dan in onze tekst. Houdt hij ervoor dat hij meer een overwinnaar is? Ja, vraagt u misschien, voordat we verder gaan, geldt dat nou ook voor ons? Paulus kon dat zeggen toen, gaat het ook voor ons? Laten telgen uit de 21ste eeuw, voor ons die christen zijn in een totaal andere dampkring. Jazeker, dat geldt voor ons, ja, maar ik zeg dat toch met een kanttekening erbij, gemeente, eerlijk is eerlijk. Ik dacht, kun je dat nou tegen de gemeente zo zeggen, zo? Dit geldt nou ook voor ons. Ik dacht, ja, dat mag ik zeggen en dat zal ik ook doen, maar laat ik dat met een kanttekening doen. Ik bedoel dit, gemeente, we moeten op dit punt wel een zekere nuchterheid en bescheidenheid in acht nemen. Ik bedoel dit. Het lijden dat ons verwende westerlingen overkomt om de zaak en om de naam van Christus is toch maar in de verte te vergelijken met het lijden van de eerste christelijke gemeente, hoor. Dat hoef ik u niet uit te leggen. Zeker, ik weet wel, de weerstand tegen de kerk neemt soms hier en daar grimmige trekken aan. Dat is waar. Maar laten we eerlijk zijn, verdrukking, vervolging, honger of zwaard. Nou, dat kom je nou als christenmens, als kerkmens niet elke dag tegen. Ja. In tegenstelling tot verdrukte medegelovigen elders in de wereld, die zijn er miljoenen. Vergeet geen dag voor en met hen te bidden. En in tegenstelling tot de christenen uit die oude wereld van Paulus' dagen. Kijk, voor die Romeinse christenen, toen ter tijd aan wie Paulus zijn brief schreef, vormden die dodelijke machten een reële en tastbare bedreiging, hoor. Het was heel concreet. Zwaard, vervolging, gevangenschap. Begrijp je wat ik wil zeggen? Dat maakt me, als ik er goed bij nadenk, een beetje terughoudend om die grote woorden van Paulus op de lippen te nemen. Kijk, in comfortabele omstandigheden is dat natuurlijk helemaal geen kunst, hè? Ja, wij zijn meer dan overwinnaars. Voelt u? Dan gaat dat wel. Er is een groot verschil tussen theorie en praktijk. Het doet me even denken aan wat een van mijn onvergetelijke vroeg overleden vrienden mis vertelde. Is maar een dagelijks voorval. Maar ze gingen met het hele gezin een dagje uit zeilen op het IJsselmeer. En de kinderen zongen dat het een aard had, het scheepje onder Jezus' hoede. Met de kruisslag hoog in top, neemt als arken der verlossing allen die in nood zijn op. Maar het was helemaal geen nood. Maar 's middags begon het te waaien. En de storm stak op. Schip in nood. En de kinderen in nood. En ze zongen niet meer. Begrijp je? En zo gaat het vaak met onze grote woorden, hè? Je zingt ze luidkeels uit en je meent het nog ook, hoor. Zolang het leven zonnig is, maar als de lucht betrekt en de stormwind opsteekt, dan ben je soms, ik zeg niet altijd, maar soms ben je nergens. Ik heb dat zelf al meegemaakt, hoor. Dat ik echt in een nood nergens was. O God, als u nou niet komt, ik heb het niet en ik kan het niet. Heb je misschien ook wel eens? Jij, u. Voel je? Ik wil maar zeggen, laten we die woorden van Paulus spellen, gemeente. Leer ze wat mij betreft uit je hoofd en druk ze aan je hart, dat is waar, hoor. Meer dan overwinnaars zijn we, maar vraag het tegelijkertijd in bescheidenheid aan de Heere bij of je er werkelijk houvast aan zult hebben als de nood echt aan de man komt. En die nood die komt een keer, in welke vorm dan ook. Het hoeft niet altijd direct het gevolg te zijn van christenvervolging. Paulus schrijft, in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. In dit alles
En daarmee bedoelt hij inderdaad alles. Niets uitgezonderd. Dus niet alleen verdrukking en vervolging en zwaard, maar ook honger, armoe, ziekte, eenzaamheid, zorg, verdriet, gevaar, alles. En al die dingen werken mee ten goede voor degene die God lief hebben. Al die dingen. En hier, in dit alles, in al die dingen, zijn wij meer dan overwinnaars. Wat het ook is en hoe zwaar het ook valt in dit alles. Paulus, lees ik het goed? Ik kijk er nog eens naar. In dit alles. Stel je voor dat je erbij geweest was als Paulus aan het schrijven was, hè? En je ziet dat hij dat opschrijft. Eerst over al die tegenkrachten, hè? Dodelijke machten. En dan komt hij bij het volgende vers en dan schrijft hij: maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Dan zou ik geneigd zijn om te zeggen: Paulus, dat woordje in, hè? Vergis je daar niet in. Je schrijft het nou al op, maar moet dat eigenlijk niet zijn na dit alles? Na dit alles zijn wij overwinnaars. Nee, zegt hij. Misschien met tranen in zijn ogen, misschien met tranen in zijn ogen. Nee, zegt hij, ik verander het niet. Ik streep het niet door. Ik heb ingezegd en geschreven en het staat er. En wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. In, en ik meen het nog ook. In dit alles. Dus niet na, zelfs niet ondanks dit alles, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. We mogen geloven. Geloven. Ja. Maar wat je ziet, is de strijd. Dat blijkt, hè? Uit het tekstverband. Dat is duidelijk. Vorige vers. Midden in de strijd. Wat je ziet is strijd. En wat je gelooft in Christus is de eindstreep behaald. De top is bereikt. En daar delen wij in. Door het geloof. Hij heeft ons meegenomen. De overwinning in. Kan niemand meer bij. Wie zal ons scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus? Geen duivel zelfs. Meer dan overwinnaars in Christus. Maar ja, wat je aan de lijve ervaart, aan omstandigheden, is vaak het tegendeel van overwinning. Want gemeente, ook als overwinnaars zijn we voorlopig nog onderweg naar die top die Christus al voor ons bereikt heeft en ons meegenomen heeft in zijn hart. Maar ja, lijfelijk zijn we nog hier. En die strijd die kan soms zo hevig zijn. En die klim naar die top voor ons zo hoog. Hoe kan ik die hoge top bereiken, zeg je? Nou gemeente, daar heb ik al een antwoord op. Nou, dat is niet mijn antwoord, maar het is een antwoord van het evangelie. Die top bereik je alleen maar op één bepaalde weg. Exclusief. Er is maar één weg naar die top, dat is de kruisweg. Dat is de weg van de navolging achter Christus aan. De weg van de zelfverloochening. De weg van het kruisdragen. Kruispad. Ik mag het ook zo zeggen. Dat is het pad van Psalm 44. Dat pad. Dat is het pad dat Israël ging en gaat. Het is een pad zoals in de bergen. Nou, naar de top van zo'n berg. Ik spreek uit ervaring, jullie misschien ook. Dan loop je natuurlijk niet met vliegende vaart naar boven, hè. Dat kun je een paar minuten doen, maar daar kom je gauw van terug, hoor. Maar dat doe je met zware tred. Of zoals via een smalle torentrap. De tocht omhoog gaat niet per lift. Maar ja, soms, hè. De Euromast in Rotterdam bestijg je moeiteloos en druk op de knop. En je zoeft naar de top. Maar de Nieuwe Kerk in Delft bijvoorbeeld, beklim je langs een smalle hoge trap, 376 treden, om precies te zijn. Een hele klim, hoor. En vaak nog een beetje donker ook, weet u wel, hier en daar een klein nis, waardoor een vleugje licht naar binnen valt. En als je dan uit vermoeidheid of ademnood, of een duizeling je bevangt, want het draait maar en draait maar, hè, dan grijp je naar het touw dat als een leuning dienst doet. En zo gaan we naar boven. Zo gaan wij naar boven. Langs het touw van Gods trouw. Zo gaan we naar boven. Dat onverbrekelijke koord van zijn belofte. Dat hangt
van boven naar beneden en het voert van beneden naar boven. Ga je mee? Een hele klim, maar hij is er al. En wij ook, in zijn hart. Maar we mogen er ook een keer lijfelijk komen, ga je mee? En zolang we onderweg zijn, gemeente, en de weg ons zwaar valt en dat gebeurt, dan weten we, om uwentwil is het. Al die dingen die ons zwaar vallen. Om uwentwil. Omdat ik bij u hoor. Volgzaam in zijn spoor. Om uwentwil, heren. Verder heb ik geen verklaring voor het waarom. Niet van de Holocaust. En ook niet voor de raadsels in u en mijn leven. Niet dat dat zomaar één op één te vergelijken is, dat bedoel ik nog niet hoor, maar mag ik toch wel zo zeggen. Ook onze waaroms die drukken soms zo zwaar. Maar één antwoord, om uwentwil, heren. Om uwentwil onder het kruis, maar dan ook om uwentwil naar huis. Om uwentwil gedood, ja, ja, maar met het leven in het verschiet, is de topje te hoog, de wenteltrapje te steil. Ja, zegt u, ik ben bang dat ik het niet red. Meen je dat? Ja, je hebt ook mensen die zijn er nooit eens een keer bang voor. Ik weet niet of dat nou zo reëel is. Wat mij betreft bent u daar best wel eens bang voor. Oh, wie ben ik, heren, wie ben ik? Ik geloof dat ik het niet haal. Ik red het niet. Weet je wat ik dan moet doen? Zeg ik ook tegen mezelf. Dan moeten we nog eens aan dat touw voelen. Weet je wel, dat touw naar boven, hè? Voelen? Nee, niet voelen. Grijp het vast. En geloof het woord van zijn liefdeskoord. Dat zal niet breken, hoor. En zet dan je voetstap op die treden, weet u wel? Die treden van zijn belofte. Elke trede van de wenteltrap is een belofte. God is zo trouw als sterk. En dat touw is even sterk als de Heere zelf. Sterk voor zwakkelingen, voelt u? Voor die mensen die makkelijker vallen dan dat ze klimmen. En toch, ga door. Het voert omhoog, al ga je voor je gevoel soms omlaag. Maar het touw voert naar de glorie, langs treden die al uitgesleten zijn. Nou, dat is veelbelovend. Uitgesleten treden, daar zijn er ons talloze voor gegaan, gemeente. Ze hebben het gered. Nou, ik bedoel, ze zijn gered. Ze hebben het bereikt. En wij nog onderweg, en toch meer dan overwinnen. Meer. U zegt dat woordje moet je ook nog eens even uitleggen, dominee, want dat snap ik niet goed. Meer dan overwinnaar. Als overwinnaar is nog zo, dat is al geweldig toch, als je overwinnaar bent. Maar dan staat er meer dan overwinnaar. Wat betekent dat? Ja, Paulus die noemt dat in het Grieks hyper overwinnaar. Dan zouden we vandaag zeggen super overwinnaars. Super overwinnaars. Wat zijn dat voor mensen? Nou ja, kijk, doorsnee overwinnaars die hebben dat succes te danken aan eigen weerbaarheid en training en zo, hè. Hebben er heel wat voor gedaan. Maar wij, wat heb jij ervoor gedaan, Paulus? Ja, ja, wat ik ervoor gedaan heb. Ik kan mijn verleden nooit vergeten, zegt hij. De gemeente vervolgd. De grootste zondaar. Wat heb je ervoor gedaan? Wat hebben wij ervoor gedaan, gemeente? Zijn wij van die overwinnaars? Nee. Weet je wat we zijn? Gewoon voor ons, op onszelf, verliezers, verliezers. Als God niet ingegrepen had. Als God niet gekomen was en gezegd, je bent van mij. Was ik één verliezer, een loser. En dan toch overwinnen. Ja, meer dan dat. Super overwinnen. Het maakt dus het verschil uit met een gewone overwinnaar.
dat we er zelf geen vezel aan hebben bijgedragen. Zegt Paulus erbij hoor. Door hem, in hem die ons heeft liefgehad. Wij redden het niet. Maar het doet er niet toe. Jezus heeft het geklaard. En hij haalt ons erdoor op zijn woord van eer. En ligt zo vast dat we er midden in de strijd al van mogen zingen. Wij zijn overwinnaars. We did overcome. Klopt dat? Ja. In en hem, in en door hem die ons heeft lief gehad. Daar is nou alles mee gezegd, gemeente. Daar is alles mee gezegd. Lief gehad. En hoe? Hoe? Tot het einde. Tot het dieptepunt, tot in de dood, had hij ons lief. En heeft ons nog lief tot op het toppunt, in de heerlijkheid. Die ons heeft lief gehad. Die ons kocht. Zich eigen maakte. Terechtbracht.
Ten koste van zijn leven. Dat hij aflegde aan een kruis. Een kruis. Ja, we hadden het even over dat kruis van ons, hè. Die tegenslagen, gevaar, dreiging, verdrukking. We hadden het even over dat kruis van ons, maar het haalt het niet bij dat kruis van Jezus, gemeente.
Weet je dat Jezus ook gezegd heeft om uwentwil? Om uwentwil? Hij zei, en hij deed het, om uwentwil draag ik het kruis. Om uwentwil ga ik de dood in. En om uwentwil verrijs ik uit de dood. En om uwentwil zit ik aan de rechterhand van de Vader om voor u te pleiten. Om uwentwil. Omdat ik je heb lief gehad. Hoe lang al, Heere? O, al een eeuwigheid lang. En hoe lang nog, Heere? O, nog een eeuwigheid lang. Liefde voor u. Ja, dan kan ik alleen maar zeggen, lieve Heere, dat ik overwin, dat is puur door u alleen. Door u die ons hebt lief gehad. Amen. We zingen samen. Gezang 20. Hij is de Heere trouwe die niemand onrecht doet. Gemeente, laten we danken en voorbeden doen. Heren, ook in de muziek horen we de voortonen van wat het eenmaal zijn zal. Dat u groot gemaakt wordt. Alle instrumenten die er zijn en alle stemmen die er zijn en alles wat u bij u in de heerlijkheid haalt.
Zonder ons ooit te vervelen en zonder ooit vermoeid te raken, zullen we u de lof brengen, God van Israël, Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons hebt lief gehad, zo lief gehad dat u het
allerliefste dat u had ervoor over hebt gehad. U hebt een prijs gegeven voor ons, voor zulke mensen als wij zijn. Niet te geloven, zouden we bijna zeggen. Maar u geeft het ons te geloven. Juist te geloven. Omdat u de waarheid spreekt en de waarheid deed en de waarheid bent. Heer, we danken u. Dat u ons de overwinning gaf en geeft. We danken u, Heere, voor al uw goedheid die u gedaan hebt ook de afgelopen week. Maar er zijn ook grote zorgen. Broeder Roland Gijssen. Als nou mensen niks meer voor hem kunnen doen, Heere, o, zeg het dan tegen hem. Ik kan alles voor je doen. Ik ben bij je. Als de goede herder. Waar het ook doorgaat en waar het ook heen gaat in dit leven, eenmaal zal het blijken. Ik heb je in mijn beide handpalmen ingegraveerd en uw muren zijn steeds voor mij. Wees bij Hans en Hilda, Heren. Geeft u een zegen over de behandeling en herstel. Bidden u voor Anneke Huisman. Wilt u haar ook herstel geven? Laat haar ogen op u gevestigd zijn. Bidden u voor zuster advocaat. Bidden u dat ze ook in Leerdam uw merkbare nabijheid zal beoefenen. Zo zich daarin oefenen dat ze zegt, waar ik ook ben. Hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Bidden u, Heren, voor de familie van de overleden broeder Age Leijzenboer. En wij vragen u voor Jenneke en de kinderen en de kleinkinderen om uw draagkracht. U bent het die vertroosten kunt en ook vertroosten wilt. Dank u van harte, Heren, dat de vermiste Ariel Vroon weer teruggevonden is. Het zijn spannende dagen geweest. Dank u dat alles goed met hem is, in goede conditie. Wij bidden u voor hem en voor zijn ouders en verdere gezinsleden. Geef ze rust en volgzaamheid. Bidden u, Heren, voor mevrouw Gerda van der Schoot, die afgelopen vrijdag werd opgenomen in het ziekenhuis. Wilt u de medicijnen zegenen en haar genezing geven. Dank u hartelijk voor Pim en Nel van der Hof. Wat hebt u zo'n rijke avond gegeven. Een rijk leven gegeven. Al die jaren door was u het die hen riep. Die hen in handen nam om te doen wat u van hen vroeg. In de gemeente, maar ook verder buiten. Bijzonder voor uw volk Israël. Hartelijk dank, Heren, voor alle goeds dat u gegeven hebt. En de lof komt u toe. Zoals hij dat zelf ook gezegd heeft. Hier in de kerk is het begonnen, bij de doopvond. Daar is het begonnen. Daar is God begonnen. En wat hij begint, dat voleindigt hij. Doe dat voor hem. Maar we bidden u dat ook, Heren, voor Israël. En voor alle volken. Maar in het bijzonder voor uw volk Israël, ook in deze spannende tijd, nu de spanningen weer zo toegenomen zijn in het Midden-Oosten. O God, bescherm uw Israël. En haal het deksel weg dat op hun hart ligt, als ze u nog niet kennen. En geef uzelf te kennen als de Messias, als de vredevorst. Heren, wij bidden u voor heel uw kerk, voor heel uw christenheid, voor alle volkeren van deze aarde. Bidden u voor de kerk ook in West-Europa. Tegen krachten in die zich verheffen. Bidden wij u, houd uw gemeente staande. Ook als ze heel zwak en klein geworden is. Verlaat ons niet, Heren. Zegen deze gemeente met de predikant, predikantsgezin, kerkraadsleden, een vrouw en kinderen, de gezinnen. Bidden u, Heren, voor mensen in rouw en verdriet. O God, geef ons zicht op die overwinning die u voor ons behaald hebt, waarin u ons doet delen. Hoor ons uit genade en neem onze dank en lof en aanbidding. In Christus' naam. Amen. We zingen Psalm 89, de versen 7 en 8. 89, 7 en 8 is ons slotlied.
Gemeente, ga van hier en weet u gedragen door de zegen van onze goede God. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.